Kerkenraad, wil ik u nog meedelen. Vanavond om 6 uur hoopt voor u voor te gaan student Kivit. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. Aanstaande zondag is de collecte voor de kerk. De extra collecte is dan voor de bouwkas bestemd. Vanmiddag om 14:15 hoopt de zondagschool weer te beginnen, waarbij alle kinderen vanaf 4 jaar worden verwacht. De zendingscommissie nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn op de te houden zendingsavond van aanstaande donderdagavond, waar Hessel en Kobi Visser Wiegel van hun werk hopen te vertellen. Aanvang daarvan is 7:30. Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, willen we zingen uit Psalm 145, vers 6. De Heer is recht, in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145, vers 6. Wij luisteren naar de 10 geboden des Heren, naar de wet des Heren, en zingen in aansluiting daarop Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heren, gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Schriftlezing, gemeente, is van morgen uit Matthäus, Matthäus 15, de versen 1 tot 28. Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën die van Jeruzalem waren, zeggende: Waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer ze brood zullen eten. Maar hij antwoordende zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder. En wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen te nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden. Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: dit volk genaakt mij met hun mond en eert me met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch te vergeefs eren ze mij, leren de leringen die geboden van mensen zijn. En als hij de schare tot zich geroepen had, zeide hij tot hen: hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. Maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zeide: alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen. Ze zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde de blinde leidt, zo zullen ze beiden in de gracht vallen. En Petrus antwoordende zeide tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide: zijt ook gij lieden alsnog onwetende? Verstaat ge nog niet dat al wat ten monde ingaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart. En dezelfde ontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens ontreinigen, maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem zeggende: laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En ze zeide: ja, Heere. Doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Zoeken we eerst de Heer in gemeenschappelijk gebed en in de voorbeden willen wij denken aan zuster de Graaf Ras, die deze week opnieuw voor een onderzoek naar het Dijkzicht ziekenhuis moet. Aan Wouter Steunenberg, die deze week een hernia-operatie ondergaan moet in het Merwede ziekenhuis in Dordrecht. En in het Icasia ziekenhuis te Rotterdam werd opgenomen met hartklachten broeder K. Nelis, terwijl op die dag zijn broer IJs Nelis uit het ziekenhuis mocht thuiskomen na een geslaagde behandeling voor zijn oog. Zullen wij bidden. Genadig en barmhartige God, wij willen tot u naderen in het gebed. Wat is dat nodig, Heere, dat we uw aangezicht zoeken? En u zegt het ook op zoveel plaatsen in uw woord: zoek mijn aangezicht. En wat is dat ook nodig, juist op de zondag, op uw dag, voordat uw woord verkondigd wordt en voordat we daarnaar gaan luisteren. Heere, wat is het groot dat u ons uw dag geeft. Dat u het ons allen geeft. Voor zover we niet noodzakelijke arbeid hebben te verrichten. Dat we ons werk mogen laten rusten. En de dagelijkse beslommeringen even met rust mogen laten. En ons op deze dag die u ons geeft, mogen concentreren op uw woord. Wat is dat een weldaad, Heere, waar velen in deze tijd niet meer mee rekenen, maar u schenkt het ons. U wilt ook dat wij uw dag, de dag des Heren, zullen eerbiedigen. En het is ook vervat in een van de geboden die we hebben gehoord. Maar u wilt het ook dat we het daarom doen, opdat uw geest in ons zal werken. En in ons zal doen dat wat u behaagt. We hebben geluisterd naar uw geboden, Heere. En we hebben het gezongen, dat als u in het recht zou treden, wie zou er dan voor u kunnen bestaan? En misschien dat een jongen of een meisje wel heeft gedacht, nou die geboden, die hoor ik elke zondag en die overtreed ik toch niet. Ja, misschien dat laatste al, als het gaat over die begeerte. O Heere, wilt u dan geven dat we de dingen in het rechte licht mogen leren zien, dat u door het onderwijs van de Heer Jezus Christus de wet ook geestelijk uitlegt. En dat we daardoor toch gaan leren zien dat we met ons hart tegen alle geboden hebben gezondigd. En als we tegen één gebod hebben gezondigd, dat we dan ook daarmee tegen alle hebben gezondigd. En dat we dan daarom ook niet voor u kunnen bestaan. Heere, wij bidden u, wilt u de dingen die we misschien al zo vaak hebben gehoord, gewicht geven. Opdat het voor ons betekenis krijgt. Opdat we de dingen niet alleen met ons verstand zullen aanhoren en met onze natuurlijke oren, maar dat het ons hart zal raken. U zoekt toch het hart, Heere. O genadige God, wilt u dan zelf uw werk verheerlijken? Want als we daarom vragen, dan zijn dat ook dingen die wij mensen niet kunnen doen. Die we niet bij onszelf teweeg kunnen brengen. En die we niet bij een ander kunnen bewerken. Maar dat kan alleen uw Heilige Geest. Maar u hebt het toch ook zelf beloofd, Heere. Dat waar er twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u daar zelf aanwezig zult zijn. Zou u dan ook deze morgen willen doen? Wat zou het groot zijn? Want dan gaat het niet meer om mensen. Maar dan gaat het om u. En daar moet het ook om gaan. U wilt toch, Heere. Ja, het is toch een bewijs van uw langmoedigheid dat we, voor zover we hier zijn deze morgen, allen weer er mogen zijn, gespaard en gedragen zijn de afgelopen week. U vraagt naar ons. U had geen lust in onze dood. En u geeft het dat we weer in uw huis mogen zijn. En u weet het ook op welke wijze we met uw woord zijn bezig geweest de afgelopen week. Of dat het onze belangstelling had of niet. Of dat we het hebben laten liggen. Of alleen voor als vanuit gewoonte hebben gelezen. En meer niet. En misschien zijn er ook wel die het wel hebben gelezen. En die echt wel hebben proberen te bidden. En die echt wel hebben geprobeerd om met de dingen bezig te zijn. Maar die het toch weer hebben laten liggen. Die misschien ook wel hebben gedacht. Ach, het zal toch wel niet voor mij kunnen. Heere, wat is dat gevaar van die moedeloosheid groot. Dat we het er dan daarmee ook maar bij laten zitten. Maar zou u dan deze morgen ons ook moed willen geven en willen aansporen om te blijven volharden, om u te zoeken dat we het ook mogen zeggen, ik zoek uw aangezicht, o Heere. En dat u dan zult horen en verhoren op uw tijd. Zoudt u onderwijs willen geven? Zoudt u bemoediging? Zoudt u vertroosting willen geven? Misschien ook wel vermaning en bestraffing en ontdekking. Alles wat u nodig vindt voor wie dan ook. Heere, ontfermt u zich over ons allen. De hele gemeente, u kent hoofd voor hoofd en hart voor hart. U weet wat we nodig hebben. U weet wat we kwijt moeten. Doe het, Heere, om uw naams wil en tot uw eer en tot onze zaligheid. Gedenkt u aan hen die in moeite zijn, die met zorgen hebben te maken, van allerlei verschillende aard, het zij van lichamelijke of van psychische aard, zorgen misschien in de familie, in het werk, of waar dan ook in. Als we toch enigszins een oog hebben over op de nood van de mensen. Heere, wat gaat er een stroom van ellende? Wat gaat er dan een stroom van gevolgen van de zonde over de wereld, ook over ons heen? We kunnen daar niet aan ontkomen. Doe het ons zien, Heere, dat het ook te maken heeft met onze diepe val. Heere, wilt u dan gedenken, ook in het bijzonder hen die we zojuist hebben genoemd. Mensen die opnieuw naar het ziekenhuis moeten. Zuster de Graaf Ros, wilt u haar nabij en goed zijn? Wilt u haar sterken, als ze er misschien bijzonder tegen opziet? Wilt u dan met haar meegaan? Wilt u dan haar recht, tot haar rechter en tot haar linkerhand zijn? En geven dat ze alles in uw handen mag leren leggen. Gedenkt u ook aan die jongen van aan Wouter Steunenberg, die toch op zo'n jonge leeftijd al een zware operatie heeft te ondergaan. Wat een roepstem, Heere. En wij bidden u, zoudt u hen die geroepen worden om hem te behandelen, willen gedenken en geven dat ze datgene mogen doen wat hij nodig heeft. En dat zijn leven gespaard mag worden. En dat hij weer huiswaarts zal mogen keren. Maar geef ook aan hemzelf dat hij het beseft. Waar het om gaat. Ja, dat het een roepstem mag zijn. Om u, o Heere, te zoeken. En te vinden. Gedenk aan degene die om hem heen staan. Wilt u zijn ook met die oude broeder. Broeder Nelis. Die in het ziekenhuis opgenomen werd vanwege hartklachten. Terwijl zijn broer juist weer terug mocht keren. Geef ze het, Heere, dat ze u in alle dingen nodig hebben. Het zij dat we ervoor staan of voor liggen. Het zij dat we terug mochten komen. Dat er zonder u niets gedaan kan worden. Heere, ziet u in gunst naar hen om. Wilt u gedenken aan allen ook, waarvan wij hoorden dat er verschillende mensen zijn in de gemeente die de afgelopen week geconfronteerd zijn met een verlies in hun familie, met een sterfgeval. Elke dag en elke week vallen er mensen weg. Heere, wilt u nabij zijn? En geven dat alles voor hen ook uit de gemeente mag medewerken ten goede. Dat het een spoorslag mag zijn om u te zoeken en u te vinden. En wilt u bemoedigen en troosten als dat nodig is. Heren, wat een zorgen, wat een noden kunnen ons mensen bevangen. Gedenk aan de ouderen. Gedenk aan hen die alleen zijn komen te staan. Gedenk aan hen die onderwijs nodig hebben en die met zoveel vragen lopen. Wilt u geven dat er deze dag onderwijs mag zijn? We zijn afhankelijk van u, Heere. En wij mensen zijn in onszelf niets. Maar u zijt toch die machtige God die wonderen wilt doen en wonderen kunt doen. Doe het dan, Heere, uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Willen wij zingen, gemeente, ter inleiding ook op de prediking, Psalm 77, vers 1 en vers 8. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen, God die in mijn ongeval de oren tot mijn eigen zal. En het 8e vers, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreek uw hoogheid tegen. Psalm 77, vers 1 en 8. Na de prediking, gemeente, willen we zingen uit Psalm 69, vers 13. Dat zal den Heer veel aangenamer zijn dan os of var, die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen, als zij mij zien verlost van smart en pijn. Psalm 69, vers 13, na de prediking. Gemeente, wat een geloof had de discipel Petrus toen in de storm op het meer van Galilea, toen de Heere Jezus hen alleen had gelaten in hun schip, zelf op land was achtergebleven om te bidden. Wat een geloof had die apostel Petrus toen Jezus wandelend over het woeste water naar hen toe kwam en het zei: zijt goedsmoeds, ik ben het. O Petrus, die wilde zo wel tot hem komen. En toen Jezus het zei: kom, toen stapte hij zo overboord en liep zo naar de heiland en naar zijn meester toe. O, zo even hadden ze nog geschreeuwd in grote angst, menend dat er een spooksel op hen afkwam. Maar nu, Petrus zet zijn voet op de woeste golven en loopt naar de Heer Jezus toe. Wat een geloof. Ja? Daar let hij op de wind. En dan ziet hij inderdaad die hoge golven. En daar zingt hij: Heere, behoud mij, roept hij uit. En de Heere Jezus grijpt zijn hand. En zegt hij dat dan ook? Wat een geloof had je, Petrus? En bestraft hem. Bestraft hem. Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Zo lezen we in Matteüs 14, de geschiedenis die direct voorafgaat aan Matteüs 15. Petrus wordt een klein gelovige genoemd. Het ene moment had hij een sterk geloof en het andere moment was alles weg. Dat is een klein gelovige. Die over het algemeen nog zo groot van zichzelf denkt. En die nog zo weinig zijn eigen tekort kent. Die daar ook niet mee worstelt. Zoals een zwak gelovige dat wel doet. Een klein gelovige. Die meer bij impulsen en bij gevoel leeft. Dan bij een vast aanhoudend geloof. Die zichzelf nog zoveel beter moet leren kennen. Opdat hij kleiner van zichzelf gaat denken en groter van de Heere. En daarom Petrus wordt bestraft om zijn klein geloof daar op het meer van Galilea. En vaak is het zo. Hoe kleiner een gelovige van zichzelf denkt, hoe groter zijn geloof is. Dat zien we bij de Canaanese vrouwgemeente. Haar geloof wordt niet bestraft, maar haar geloof wordt geprezen. Tekst voor de prediking deze morgen is Matteüs 15. Vers 21 tot 28, waarvan we alleen nog deze woorden lezen in vers 28, waar de Heere Jezus zegt: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. Het thema voor de prediking is: Jezus prijst het geloof van de Canaanese vrouw. Drie punten vragen de aandacht. De eerste plaats, ze wordt beproefd in haar geloof. De tweede plaats, zij volhardt in haar geloof. En in de derde plaats, zij ontvangt op haar geloof. Jezus prijst het geloof van de Canaanese vrouw. Ze wordt beproefd in haar geloof. Zij volhardt in haar geloof. En zij ontvangt op haar geloof. Dat zal toch wat geweest zijn, jongens en meisjes, voor die fariseeën en schriftgeleerden. Waar de Heer Jezus mee gesproken had. Dat zal toch wat geweest zijn voor hen, toen de Heer Jezus tot hen ging zeggen dat zij met hun lippen God wel eren, maar dat hun hart verre van hen houdt. Zij, die fariseeën en schriftgeleerden, dat waren de mensen die de achting hadden van de Joden in die tijd. Zij worden door Jezus aangewezen als mensen die God niet dienen met hun hart. Zij die er prat op gingen dat ze zo opkwamen voor het handhaven van de geboden des Heren. Ja, zelfs zo dat ze voor de veiligheid maar een heleboel regels om die 10 geboden heen gemaakt hadden. En hun gedachte was dan, als we dan al die regels die om de 10 geboden heen staan als een soort omtuining, als we dan die regels goed houden, dan houden we daarmee automatisch ook die 10 geboden die in het midden staan. En een van die regels was dan, wat we gelezen hebben, dat je niet met ongewassen handen brood mocht eten. En wie dat toch deed, die overtrad de inzetting der ouden. Oh, het ging hen alleen al lang niet meer om hygiënische motieven. Het ging hen alleen om de vorm van het houden van die regel op zichzelf. Angstvallig de uiterlijke wetten, uiterlijke regels naleven. Dat was hun godsdienst. En intussen gingen zij er prat op dat ze zo stipt naar de wet leefden. En nu? Nu is daar iemand in het volk die veel meer durft dan ooit wie dan ook heeft gedaan. Nu is daar Jezus van Nazareth, die zich kennelijk helemaal niets van hun regels aantrekt. Ja, die hen zelfs aanspreekt met gij geveinsden. Die hen zegt dat ze huichelaars zijn. En dat ze God slechts met hun lippen eren, zoals Jesaja daarover heeft geprofeteerd, en niet met hun hart. En Jezus zegt tot zijn discipelen dat ze zelfs blinde leidslieden zijn, die hun eigen hart niet kennen. Mensen die het niet erkennen, dat uit hun hart die dingen voortkomen die we hebben gelezen in vers 19. Boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen en lasteringen. Zij kenden hun eigen hart niet en wilden dat ook niet kennen. En dan staat er dat Jezus Galilea verlaat. Hij wil zich een tijd onttrekken aan die leidslieden van het volk. Jezus verlaat hen en gaat naar een heel ander deel. Ja, zelfs naar het buitenland toe. En daar zal hij iemand ontmoeten die zich niet geërgerd aan hem terugtrekt. Die zich niet ergert aan zijn houding, maar die zich laat gezeggen door wat hij, de Zoon des Mensen, de Zoon van God, tot haar heeft te zeggen. En die ook zelf op een rechte wijze tot hem komt. Jezus gaat naar de delen van Tyrus en Sidon, zo lezen. Dat is Syro-Fenicië. Dat is een land ten noorden van Galilea. Aan de Middellandse Zee. Daar wonen nakomelingen van de Canaanieten. Die door de Joden Grieken worden genoemd. Zoals in die tijd alle buitenlanders, wie dan ook, alle buitenlanders Grieken werden genoemd. En daar wil Jezus een tijd onopgemerkt blijven. Wellicht om zelf wat tot rust te komen. En wellicht ook om zijn discipelen apart te onderwijzen, zonder lastig gevallen te worden door de leidslieden van het volk. Want in Markus 7, waar deze geschiedenis ook beschreven staat, daar staat dat Jezus niet wilde dat iemand het wist. Maar het kan niet verborgen blijven. Want zijn gerucht gaat als het ware voor hem uit. Er is gesproken over zijn wonderen, over zijn genezingen, niet alleen in Canaan, maar ook door de mensen die in Kanaan daar iets van hebben gehoord of misschien ook zelf iets van hebben gezien, terwijl ze toch in die delen van Tyrus en Sidon woonden en daar later daar in hun gebied over gesproken hebben. En wellicht dat er ook daar mensen zijn geweest die het zich hebben afgevraagd of dat deze Jezus van Nazareth, of dat hij nu de beloofde Messias is. En dan komt daar die vrouw. Dan komt daar een heidense vrouw die geweldig in de nood zit. Een nood die haar uitdrijft tot hem. Die een dochtertje heeft dat deerlijk, dat vreselijk door de duivel is bezeten. Een meisje waarvan de duivel haar geest in bezit heeft genomen. Waarmee hij doet wat hij wil. Hij heerst over haar geest. En het meisje heeft haar zichzelf niet in de hand. En heeft haar geest niet in haar macht. Oh, we moeten er wel op letten dat het heel wat anders is dan een zware handicap. Door de duivel bezeten. Dat is iets wat in die tijd, in de tijd van de rondomwandeling van de Heer Jezus Christus op aarde, veel voorkwam. Juist toen hij zijn koninkrijk stichtte op aarde en zijn boodschap het volk bekend maakte, juist toen zette de duivel alles op alles. Juist toen ging hij om als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Het is opmerkelijk in de schrift, voor de tijd van zijn omwandeling op aarde en ook na de tijd van zijn omwandeling, lees je veel minder over bezetenheid door de duivel. Daarna nog een enkele keer, maar toch minder. O, wat zal die moeder, wat zal de moeder van dat meisje een medelijden hebben gehad met haar dochter. Dat zal haar hart geweend hebben. Als ze steeds maar weer zag dat zij haar meisje niet echt kon helpen. En wat zal dat kind geleden hebben. Niemand kon haar helpen. Maar haar moeder heeft wel gehoord van die machtige profeet uit Israël. En als ze dan hoort dat hij in de buurt is, oh, dan staat haar besluit vast. Ze zal hem gaan zoeken. En dan doet ze dat ook door de nood gedreven. Dan kan ze en dan wil ze niet anders. En als ze dan bij de Heer Jezus komt, dan roept ze het uit. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. O, als er één is die haar kan helpen, dan is hij het. Zij erkent Jezus als Heere. Ze voelt er iets van aan. Ook al heeft ze nog maar zo heel weinig van de Heere Jezus gehoord. Ze voelt er iets van aan dat hij Heere is. Dat hij gezag heeft. Dat hij macht heeft. Dan zal hij ook macht hebben om de duivel uit te werpen. Dat hij de heerser is en de gebieder. Dat hij maar een woord heeft te spreken. En dat die duivelse macht voorbij zal zijn in haar dochter. Deze Heer spreekt ze ook aan als Davids zoon. Hij is de beloofde. Hij die in eeuwigheid zal regeren. Hij is tegelijkertijd ook de barmhartige. Die heil en verlossing van de banden van de Satan kan brengen. Hij die de nooddruftige helpt. Ja, dat is hij. Maar zal die het ook willen? Zal die het ook willen? En dan doet ze een beroep op zijn medelijden. Ontferm u mijner. En wat lees je dan? Dan zegt de evangelist Matthäus, doch hij antwoordde haar niet één woord. Dat is wat. De Heere Jezus zegt helemaal niets. Geen ja en geen nee. Hij zegt niet, ik zal het doen. Of hij zegt ook niet, ik zal het straks doen of na een bepaalde tijd. Hij zegt helemaal niets. Maar hij zegt ook niet, ga maar weg. Want ik kan je niet helpen. Of ik wil je niet helpen. Kijk, zoiets dat zeggen wel de discipelen, die vragen het aan de Heere of hij zal wegsturen. Dan geeft hij wel antwoord. Ik ben niet gezonden, zegt hij, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En daarmee bedoelt hij, ik ben gekomen tot het Joodse volk. En dat hoort ook die vrouw. En daar hoort zij niet bij. Want ze is een buitenlandse, een Canaanees. Wat een beproeving, gemeente. Die vrouw die hoort de Heer Jezus eigenlijk zeggen dat hij niets voor haar kan doen. Hij is niet voor de heidenen gekomen, maar voor de verloren schapen van zijn eigen volk. En zij staat buiten dat volk. Pas veel later, na zijn lijden en sterven, dan zullen zijn discipelen als apostelen heen gaan naar de heidenen. En daar het evangelie met kracht en met macht verkondigen. Maar toch, de Heere Jezus heeft niet gezegd dat de Canaanese vrouw maar weg moet gaan. De vrouw had een beroep gedaan op zijn ontferming. Luther heeft gezegd, als ze zich dan niet kan beroepen op een woord uit zijn mond, dan beroept ze zich op zijn hart. En hij is met ontferming over haar bewogen. Alleen, hij laat het nog niet merken. Waarom niet? Wel, hij beproeft haar. Het is niet om haar moedeloos te maken, maar om juist uit te laten komen dat haar geloof echt is. Ze wordt geoefend in lijdzaamheid. Haar geloof wordt gelouterd. De beproeving van uw geloof, zegt Petrus, die is veel kostelijker dan van het goud dat vergaat en dat door vuur beproefd wordt. Opdat het bevonden wordt tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Het geloof van de Canaanese vrouw wordt op de proef gesteld, opdat het sterker zal worden en nog heerlijker tot uiting zal komen. En daarom hoort de Heere niet naar haar. Dat is uit liefde. Matthew Henry heeft erbij gezegd, in het hart van Christus is liefde, terwijl zijn oog ons donker schijnt aan te blikken. Het is uit liefde als de Heere een bidder wel eens lang laat wachten, om dan in de diepte van het beleven, van het uitblijven van de verhoring, meer te leren. Meer van onszelf te leren en meer van God te leren. Herkent u daar iets van, gemeente? Misschien dat er wel mensen zijn in het midden van ons die hebben gedacht aan de tijd toen ze de Heere zelf gingen zoeken. Dat er zo'n eerbied was en zo'n ontzag voor de Heer. Dat we getrokken werden tot Hem. Maar dat we voelden er buiten te staan. En dat we toch ook de Heer niet konden loslaten. En dat de nood groter werd. Omdat de Heer niet gelijk hoorde op het gebed. En dat er toch steeds weer dat gebed kwam, Heere, trek mij, zal ik u nalopen. En telkens als de nood weer ging dringen, dan was er dat aanhoudende zoeken van de Heere. De Canaanese vrouw, gemeente, die kon de nood van het door de duivel bezeten meisje, die kon die nood niet voor zichzelf houden. En dat kun je dan ook niet, wanneer je getrokken wordt tot Hem. Dan kun je de nood niet voor jezelf houden. Dan kom je daarmee tot de Heere. Wat doen wij met onze nood? Nood? Misschien zegt een jongen en een meisje wel nood. Waar is dat? Ben ik in nood? Ja, van nature zijn we ook in banden. Banden van de zonde. En ten diepste ook in dienst van de duivel, hoewel op een andere manier als dit meisje. En mag ik vragen, voelen we van die banden wel eens iets knellen? Of zijn dat woorden die we wel horen, maar dat het ons hart niet raakt? Oh, dat is toch het ergste, dat we onze ellende niet zien, niet willen zien. Oh, dat Gods geest ons daar dan aan zal ontdekken op dat we zien wie we zijn. En dat we leven ten diepste in banden van goddeloosheid en van zonde ook. Als keurig net kerkmens. Want de Heere ziet het hart aan. Hij ziet veel dieper dan dat wij mensen met elkaar zien. Hij zag het hart ook aan van die schriftgeleerden en die fariseeën. En dat hart is een vuile bron van wanbedrijven, waar dat alles uit voorkomt, die doodslagen, die dieverijen, die begeerte, die kwade gedachten en dat onverstand, zoals Marcus dat zegt. En als de Heere gaat trekken, dan voelen we dat we die bron hier van binnen niet zelf kunnen reinigen. We zouden het wel willen, maar het lukt niet. Het lukt echt niet. De buitenkant van het leven, dat kunnen we wellicht een heel eind opknappen. Voor zover anderen dat zien. Maar van binnen, hoe je ook je best doet, je kunt je hoogmoed, je zelfliefde, je verdorvenheid er niet onder krijgen. Of u wel. Want het zijn ten diepste banden des doods die ons omringen en die ons ook zullen brengen in de eeuwige dood als God er niet aan te pas komt. En als we van die banden iets gaan voelen, dan gaan we bidden. Dan wordt er wel eens gezegd, dan ga je bidden zoals je nog nooit hebt gebeden. Dan meen je het, echt. En dan kan het toch gebeuren. Dat het lijkt alsof de Heere niet hoort. Dat de hemel als van koper schijnt. Dat is wat. Als je dan iets van de nood voelt en dat de Heere zwijgt. Terwijl u toch zo uitziet naar een woord van hem. Dan mag ik vragen, blijven dan de eerbied en ook het ontzag voor de Heere, zoals dat er bij de Canaanese vrouw was. En blijf dan ook gedurig, of van tijd tot tijd, die roep naar boven gaan, Heere, ontferm u mijner. Want het kan zijn dat we er moedeloos van worden, of dat we er opstandig van worden. Maar als er genade in het leven komt, oh, nee, dan zeg ik niet dat we nooit eens moedeloos zijn. Of dat we nooit eens opstandig kunnen zijn. Maar als dat er is, dan krijg je daar ook weer wel berouw van. En het doet ons te meer beseffen dat we vanuit onszelf niets mee hebben, maar alles tegen. Het doet ons te meer beseffen dat we het alleen van de ontfermingen van God kunnen hebben. En het doet ons ook aanhouden te bidden. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch. Hij kan reinigen alleen. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Niet naar mijn werken, maar naar uw barmhartigheden. Want die zijn er toch, Heer. Die zijn er toch bij u van eeuwigheid geweest. O, zo iemand die houdt aan in het gebed. Zo iemand die het weet om er buiten te staan. Die er geen recht op heeft in zichzelf. Om bij het volk van God te horen. Die volhardt in het gebed. En die kan niet anders dan met zijn nood naar de Heere gaan. O, die kan er ook niet bij dat Gods barmhartigheid en zijn goedheid ook voor hem of haar zal zijn. Maar die krijgt daar wel een betrekking op. Ja, die wordt er zelf door de Heere naartoe getrokken. Want de Heere Jezus, die wijst die Canaanese vrouw schijnbaar af. Maar hij trekt ze tegelijkertijd naar zich toe. En daarom volhardt ze, ook al wordt ze nog zo beproefd. Want ze komt. En aanbid de Heere Jezus, lezen we. Nou, en dan zijn het maar een paar woorden die ze bidden. Heere, help mij. Kort, krachtig, echt, doorleefd. Vanuit de nood roept ze het uit. Help mij. Het is met haar hoe groter de nood, hoe korter het gebed. En dan is ze zo één met de nood van haar dochtertje. Dat ze niet eens zegt, help haar, maar help mij. En dan gaat de Heere antwoord geven aan de vrouw die zo geknield voor hem ligt. En dan zegt hij, het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. Het is niet goed om dat te doen. En Marcus zegt dan dat Jezus zegt, laat eerst de kinderen verzadigd worden. Oh, nu gaat de Heere spreken. Maar ze wordt niet aangenomen, maar ze wordt afgewezen. De heidense vrouw hoort niet bij de kinderen. Ze hoort niet tot het verbond dat God met zijn volk Israël heeft. Het is wel voor een ander, maar niet voor haar. En wat doet ze dan? Gaat ze dan naar huis? En zegt ze dan bij zichzelf, ach, dan is er niks aan te doen. Zegt ze dan bij zichzelf, ik heb mijn uiterste best gedaan en meer kan ik er niet aan doen. Ik ga nu maar naar huis. Nee, gemeente. Wat ze dan doet is die nederige plaats accepteren. Dan zegt ze, ja, Heere. Ze is het ermee eens dat ze geen recht heeft op het brood van de kinderen. Ja, Heere. Maar tegelijk spreekt ze de Heere aan op zijn eigen woorden. Want ze zegt, maar de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Oh, en dan moet het opvallen dat ze dan eigenlijk niet eens meer iets vraagt. Althans, niet met directe woorden. Maar ze vergelijkt zichzelf dan met een hondje. Een hondeke, zei Jezus toch? Niet een hond, maar met het verkleinwoord erbij. Zo staat het ook in het Grieks. En dat gaf haar moed. O, als de Heere had gesproken over honden, ja, dan had ze inderdaad naar huis moeten gaan. Dan had ze naar huis kunnen gaan, maar nu niet. Waarom niet? Wel, in Israël werden de heidenen honden genoemd door de Joden. En honden, daarmee bedoelde men dat de onreine straathonden die in de dorpen en buiten de dorpen rondzwierven, en die eigenlijk van niemand waren, en die onrein waren. En zo waren ook in de ogen van de Joden immers de heidenen. Maar nu zegt de heiland een hondeke. Ik geloof dat het de enige keer is in de Bijbel dat dat zo voorkomt. Een hondeke. En dat was niet een onreine straathond, maar daarmee wordt bedoeld een huisdier. En dan staat er ook hondeken van hun heren. Dat waren huishondjes. Die wel niet eenzelfde plaats hadden als de kinderen in een huisgezin. Maar die toch in huis mochten zijn. En die toch een plaats hadden in het huis. En die ook voedsel kregen, al waren het vaak de restjes. En als die vrouw dan bij vergelijking niet een hond is, maar een hondeke. Oh, dan zal ze de plaats van een hondeke bij vergelijking in mogen nemen. En dan zal ze toch zijn hondeke mogen zijn. O, gemeente, wat een lessen liggen daar. De Heere Jezus verhoorde die vrouw niet gelijk. Hij wilde haar brengen tot deze ootmoedige belijdenis. Een hondeke te zijn. Daar ja, Heere, op te zeggen. Want dat is een ootmoed. Dat is een ootmoed als je als mens de laagste plaats mag innemen. En toch is dat zo nodig. Dat we door de knieën gaan. Want anders komt het niet tot de erkenning dat we nergens recht op hebben. Zolang onze trotsheid niet gebroken is, dan kunnen we niet de laagste plaats innemen. Dat gaat in tegen onze natuur. Dat willen we niet. En zolang die trotsheid niet gebroken is, dan kunnen we ook niet echt afhankelijk van de Heere zijn. Dan hebben we niet de rechte gestalte om hem in het gebed heilig lastig te vallen. Oh, als daar nou eens de beproeving, het uitblijven van de verhoringen van het gebed toe mag dienen. Dat we ons echt voor God gaan verootmoedigen. Ja, en tegelijkertijd ook zo volharden in het gebed. Dat we hem wel vrij laten, maar niet loslaten. En dat we het leren dat de Heere aan ons niets verplicht is. Dan gaan we buigen voor het recht van God. Dan zijn we niet meer wrevelig in ons hart als we dat vers zingen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heeren, gadeslaan. Ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan. Dan gaan we dat toestemmen, daar geen recht op te hebben. O, als het daartoe mag dienen, het uitblijven van de verhoring van het gebed, dat we in die weg zicht gaan krijgen op de vergeving die altijd bij u is geweest, o gemeente, dan zijn we er goed mee dat de Heere niet gelijk heeft verhoord. En dat maar niet eens één keer in het leven, maar wellicht ook later. Dan, als er een bepaalde nood is in het natuurlijke leven, of als het zicht op de borg en middelaar weer zo weg is gevallen. Gemeente, weten we daar iets van, om zo te smeken in het gebed? Ouders, dragen we zo ook de nood van onze kinderen wel met ons mee? Zoeken we ook zo het behoud voor onze kinderen? Help hen, help mij. In hun grote zielenood die ze zelf niet zien. In deze wereld die zo van alle kanten aan hen trekt. Heere, help hen af van die hoogmoed die er ook in het hart van mijn kind ligt. Van die veel te grote zelfliefde. Doe ze u, o Heere, toch van harte gaan zoeken en vinden. Kennen we iets van het aanhoudende, hartelijke gebed voor onze kinderen? En zo dat hun nood, die ze zelf niet zien, ook onze nood is geworden? Hebben we het geleerd, gemeente? En leren we telkens weer om door de knieën te gaan, om de Heere te aanbidden, om ons te verootmoedigen, ziende op onze onwaardigheid? Ziende daarop dat wij geen rechten kunnen doen gelden. Dat God aan ons niets verplicht is. En dat hij zijn vrijmacht heeft. En dat het in zijn vrijmacht ligt om te horen en te verhoren. Dat is toch ook de Bijbelse lijn. Denk eens aan Abraham. Als hij bidt, niet voor zichzelf, maar voor anderen. Dat deed deze vrouw ook. Voor een ander. En als Abraham dan gaat bidden voor die rechtvaardigen in Sodom en Gomorra. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij, ik heb mij onderwonden te spreken voor de Heere. Tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Daar heb je toch ook dat onwaardigheid. En dan zegt de hoofdman over 100 tot de Heere Jezus, ik ben niet waardig. Dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En dan noemt Paulus zich de grootste der zondaren. Niet waardig een apostel genaamd te worden. Een ontijdig geborene. Ja, dat is het ene, die ene les. Dat weten, dat besef van onwaardigheid. Maar ook dat andere, ja tegelijkertijd dat andere, dat volharden in het gebed, dat deed Jacob aan de Jabok. Toen hij worstelde met God, toen zei hij het, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En dat is de gestalte van de Canaanese vrouw, hoewel ze met woorden niet eens meer iets vroeg. Ze matigt zichzelf niet iets aan. Maar haar besef van onwaardigheid, dat verhindert haar toch ook niet om aan te houden. Als de geest van God in je werkt, dan blijf je aanhouden. En dan zeg je niet, ik heb het verdiend omdat ik zoveel heb gezocht. Dan zit je ook niet in de kerk met de gedachte, en nu moet het gebeuren, want ik heb al zoveel voor de Heere gedaan. En dan zeg je ook niet, laat maar. En dan denk je bij jezelf ook niet, ik zal er maar mee stoppen om te bidden. Want de genade van God is aan mij toch niet goed besteed. Mijn zonde is te groot. Nee, dan blijf je aanhouden. Ik liet niet af hand en oog op te heffen naar omhoog. Je blijft zoeken. Ook al kun je dat aanhoudende zoeken zelf nog niet voor zoeken houden. Er zijn mensen die dat denken. Die denken bij zichzelf, ja, ik verlang toch. En dat verlangen, dat kan je niet van jezelf hebben. Dus dan is het met mij wel goed. Oh, als je dat denkt, dan kan dat wel eens een bewijs zijn dat het juist niet goed is met je. Want echt verlangen. Gemeente, dat verlangt naar verzadiging. Echte honger verlangt naar verzadiging. En dat is in deze geschiedenis, komt dat ook naar voren. Echte honger, die verlangt naar brood. De Heer Jezus spreekt hier ook over brood. Brood dat hij aan de kinderen, aan zijn volk Israël wil geven. En daar wil die vrouw nu wat kruimeltjes van. Wat is dat, dat brood? Dat ziet op de Heer Jezus Christus zelf. Die immers van zichzelf heeft gezegd dat hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald. De van de Vader gezondene. Dat hij het zal zeggen, ik ben het brood des levens. En die tot mij komt zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Het brood dat ziet op zijn vlees dat Christus gegeven heeft. En die daarvan eten zal, die zal niet sterven, die zal niet omkomen, maar die zal leven, eeuwig leven. Christus heeft zichzelf gegeven. En toen hij dat deed aan het kruis, o, toen was er voor hem een zwijgend God. De grootste angsten heeft hij doorstaan, toen hij geen ontferming vond. Toen hij de schuld van de zijnen droeg, toen brandde immers de toorn van God op hem. Opdat er voor de zijnen verhoring zou zijn. Opdat er voor de zijnen brood zal zijn. Brood des levens. En als de zijnen daar niet van zouden eten, oh, dan zouden ze omkomen, omkomen van honger. Maar nu, ze mogen ervan eten als hij het hen geeft. En wat zijn ze dan rijk, want daarin geeft hij hen het eeuwige leven. En eens zullen ze aanzitten aan de bruiloft des lams, om daar ten volle verzadigd te worden. Dat is het wat het ware zaligmakende geloof uiteindelijk ontvangt. De Canaanese vrouw ontvangt ook op haar geloof. O vrouw, zegt de Heere Jezus, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. Haar geloof wordt geprezen. Petrus werd bestraft vanwege zijn klein geloof. Maar zij wordt geprezen vanwege haar groot geloof, haar vaste vertrouwen, haar volharding. Een groot geloof, wat is dat? Heeft iemand dat die daar hoog van opgeeft? Die koste wat kost, zichzelf wil presenteren, opdat anderen toch maar zullen denken dat hij of zij een groot geloof heeft? Dat denk ik niet, gemeente. Het zou wel eens kunnen zijn dat zo iemand zichzelf zoekt. Misschien wel met de genade, met de gaven die hij ontvangen heeft. En dat is een groot kwaad. Jezelf bedoelen met wat je van de Heere gekregen hebt. Iemand met een groot geloof. Die zal dat, denk ik, zelf niet zo gauw zeggen, dat hij een groot geloof heeft. En die zal er wel van spreken. Die zal er wel van vertellen wat God hem deed ervaren, dat wel. Maar dit grote geloof van die vrouw, dat is daarin groot, dat ze niets van zichzelf verwacht, maar alles van de Heere verwacht. Het was groot, omdat het zag op die kruimels van het brood des levens. Omdat die kruimels voor haar genoeg zouden zijn. Maar opdat ze die ook niet kon missen. Voor dat ware brood, voor die Christus, hadden de Joden geen erg in. Maar zij wel. Zij die niets voor had. Geen besnijdenis. Geen doop. Geen verbondsbeloften droeg ze met zich mee. Ze grijpt de Heere aan. Vast. Alleen op wat ze bij geruchten van hem gehoord heeft. Calvijn die zegt dan haar geloof is groot. Omdat ze bij het licht van een kleine vonk van de waarheid. Te midden van de beletselen standvastig aanhoudt. Ze is een geestelijke Israëliet. Een beschamend voorbeeld voor de Joden. Want de Joden van die dagen die murmureerden. Toen Christus zei dat hij het brood was dat uit de hemel neergedaald was. Is ze ook een beschamend voorbeeld voor u? Voor jou? Die wel gedoopt is? Die wel de beloften van het verbond gegeven zijn? Die wel het evangelie hoort verkondigen zondag op zondag? Maar de Heere toch niet werkelijk nodig heeft? Gemeente, we hebben zoveel voor. Op mensen die niet naar de kerk gaan. Gods bemoeienissen die zijn zo groot. Maar laten we niet denken dat we met dat al daarmee ook rechten hebben in onszelf. Laten we niet denken dat met dat al wij daarom ook onze onwaardigheid niet hoeven te kennen. Aan de Canaanese vrouw, daar kunnen de Joden aan zien dat Jezus verloren schapen zoekt. En daarom valt het licht in deze geschiedenis niet in de eerste plaats op dat dochtertje dat genezen werd. Maar veel meer op de Canaanese vrouw. Ja, en ook nog veel meer op de Heere Jezus Christus zelf. Die deze vrouw op zo'n heerlijke wijze toch tot zich trok. Haar zo sterkte in het geloof en zo een machtig wonder deed. Want hij dreef de duivel uit haar dochter. Want op zijn woord, u geschiedde gelijk gij wilt. Moest die duivel wijken, moest die vrouw ook naar huis. Ja, en kon ze ook naar huis. Dat was het. Jezus had die dochter niet eens gezien. En toen ze thuis kwam, toen vond ze haar dochter gezond. Vanaf het uur dat Jezus dat woord gesproken had. De Heere hoort het gebed op zijn tijd. Die in mij gelooft, zegt de Heere Jezus Christus. Zo gij iets begeren zult in mijn naam. Ik zal het doen. En dat is echt waar. En dat mag je de Heere voorhouden. Heere, u hebt het toch zelf gezegd. Maar God hoort wel op zijn eigen tijd. En dat mag hij ook doen. En daarom heeft bidden zin. O u en jij die de Heere nog niet kent. Loop hem aan. Als een waterstroom, gedurig, roep mij aan in de dag der benauwdheid, heeft hij gezegd. En ik zal u eruit helpen. En die dan tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Zelfs deze vrouw wierp hij niet uit. Zal hij dan jou uitwerpen? Heb jij dat geloof nog niet? O, houd dan aan in het gebed. Ook al moet je misschien 100 keer zeggen dat je geen zin in bidden hebt. En dat je niet bidden kunt. Houd toch aan. En als je geen verhoring vindt, vermenigvuldig dan het gebed. Dat deed toch de Canaanese vrouw ook. Bij haar werkte God op een verborgen wijze. Naar hemzelf toe. De Heere Jezus Christus was met innerlijke ontferming over haar bewogen. Omdat hij haar lief had. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Over ieder die hem zoekt. Wij weten veel meer van de Heere dan haar. Dan zij. Zij wist het slechts bij geruchten dat hij een machtige profeet was. O, laat God van u en van jou niet moeten zeggen dat het Tyrus en Sidon, die streek waar die vrouw woonde, dat het Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. Kom tot de erkenning een verlorene te zijn. Laat uw hoogmoed wegvallen. Doe niet als de fariseeën en schriftgeleerden die niet op de knieën kwamen voor hem, maar erken het. En als je het niet kunt, vraag erom of God het je leert. Erken het, een verloren schaap te zijn. Want hij, Christus, de grote herder, hij zoekt het verlorene. En de Heere heeft door de mond van de profeet Ezechiël gezegd dat hij het verlorene zal zoeken. Het weggedrevene zal wederbrengen en het gebrokene zal verbinden en het kranke zal sterken. En zo mag de geschiedenis tot bemoediging zijn voor hen die worstelen met de nood van hun leven. Hoe ze moeten komen tot God en tot de Heere Jezus Christus. O, niet dat wij bij onszelf, uit onszelf eerst een bepaalde mate van onwaardigheid moeten bewerken. Hoe zouden we dat kunnen? En dat heeft de Heer ook niet nodig. Maar hij leidt ons wel in de weg van het beleven van die onwaardigheid tot hem. Blijf dan gedurig bidden om Gods ontferming. En doe dan als eens de Canaanese vrouw deed. Doe een beroep op zijn eigen woord. Op zijn eigen hart. Amen. Danken wij de Heere. Heere, wat past het ons om u te danken. Wat zijt gij een machtige God en wat is uw liefde oneindig groot. Wij bidden u, Heere, wilt u uw woord, uw eigen woord toepassen aan de harten. Opdat we getrokken mogen worden tot u. Uit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Heere, geef dat we de dingen maar niet zelf zullen grijpen terwijl ze ons niet gegeven worden. Dat kan ook niet, maar u wilt het schenken uit genade. Gedenkt u ons, Heere. Wilt u de naprediker zijn? Het verkeerde en het zondige en de tekorten eruit vergeven. En wat van u is, dat doen overblijven en geven dat het zich mag hechten in ons hart. Opdat we zullen aanhouden totdat we gevonden hebben. En opdat we ook gedurig afhankelijk zullen blijven. trouwe Heer, dank voor alles wat u gaf. Gedenkt u ons ook in het verdere van deze dag. Ook als de gemeente nog een tweede keer hoopt samen te komen, wees ook dan nabij. Gedenkt u hem die het woord aan mag spreken. Ja, gedenkt u al uw dienaren, ook de eigen herder en leraar van de gemeente. Wilt u hem kracht en sterkte geven, wijsheid en nabijheid en alles wat nodig is. Wat hebben wij veel nodig, Heren. U wilt het doen, opdat uw koninkrijk gebouwd wordt en het rijk van Satan metterdaad wordt afgebroken. En uw rijk zal komen. Gedenk ons, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, uit Psalm 66, vers 8 en vers 10. Komt, luister toe, gij godsgezinden, gij die den Heer van harte vreest. En het tiende, God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goedertierenheid. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.